Onze hulp zij in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen het werk van zijn goddelijke handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader door Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 40, vers 8. Psalm 40, vers 8. Verheug het volk, verblijd en alle heren die naar u zoeken telkens stond. Leg steeds uw vriend in de mond, de grote God, zij eeuwig lof en eer. Psalm 40, vers 8. We doen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Daarna zingen we Psalm 108 vers 1. 108 vers 1. Dat luidt als volgt. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Zal zingen voor de opperheer. Ik zal psalmen zingen tot zijn eer. En wat er verder volgt. Daarna volgt de schriftlezing uit het boek Jesaja. Jesaja 40, vers 1 tot en met 11. Jesaja 40, vers 1 tot en met 11. En ieder spreekt met mij in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Jesaja 40, vers 1 tot en met 11. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn. Bereid de weg des Heren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden, en alle vlees tegelijk zal zien dat hij de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roept, en hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heren daarin blaast, voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in de eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet. Zeg de steden van Juda, ziet, hier is uw God. Zie, de Heere Heere zal komen tegen de sterke en zijn arm zal heersen. Ziet, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammeren in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtkens leiden. Tot zover de schriftlezing. En we willen nu nog voorlezen zondag 1 van de catechismus. Zondag 1, wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaard, dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Vraag 2. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Tot zover zoeken we het aangezicht van de Heere in het gemeenschappelijk gebed. Grote genadige Heere, tot u onderwinden wij het om te naderen tot uw heilig, vlekkeloos aangezicht. En nu zijn wij hier weer bijeen. En dat is een goede reden om uw woord te horen. Maar geef ons ook de rechte gestalte in het hart. De ootmoed, de afhankelijkheid, de kleinheid in eigen oog. Voor u, Heere, wil dat werken door de machtige werking alleen van de Heilige Geest. Want van huis uit hebben we hoge gedachten van onszelf. En zijn wij niet van plan te bukken voor de Heere. Maar wil dat vanmiddag geven in alle eenvoud, om het van u te verliezen en toch bij u niet weg te slaan. Om toch bij u te komen, Heer, om die troost te kennen. Voor leven, maar ook voor het sterven. Gedenk allen die het moeilijk hebben, Heer, die het angstig hart tot u verheffen. De eenzame dragen we hartelijk aan u op. Zij ook die in rouw zijn gedompeld in korter of langere tijd geleden. We denken ook aan de nabestaanden van Nicolaas Buis, die op 81-jarige leeftijd stierf. Wij willen ook zijn met hen die rouwen om hem, die hem zo nabij hebben gekend.
die hem begeleid hebben tot het laatste van zijn leven. Geef ze, Heere, het over te kunnen geven aan u. Als de lege plaats gevoeld wordt, dat er gevraagd wordt of u zelf in hun midden wil zijn, Heere. En de kracht wil geven om verder te leven. Maar ook uit die troost van vanmiddag te mogen putten. Die troost bij u alleen te vinden. We mogen u ook dankzeggen dat er een zoon geboren is. Bij Arnold Wakum en Tineke Wakum. Het is vanmorgen gebeurd, Heere, in het ziekenhuis. Tot nog toe, zoals we gehoord hebben, is alles wel. We willen ook verder het wel maken als het kan, Heere. En geef ook de verantwoordelijkheid te beseffen bij de ouders die in blijdschap en dankbaarheid zich tot u zullen wenden. Laat dat gebeuren, Heere. Die dankbaarheid des harten te kennen. Dat is zo nodig, want het is allemaal zo onverdiend. En het wonder is zo groot, maar laat het wonder wonder blijven, Heere. Geef ze bij de opvoeding alles wat ze nodig hebben. Want van huis uit kunnen ze het niet en vermogen ze het niet. Ja, zijn ze zelfs verkeerd en boos. Zoals de catechismus dat ook telkens weer herhaalt. Om te laten zien wat onze afkomst is na de zondeval. Wil ze in de opvoeding sterken? Ja, alle ouders. Geef ze wijsheid om kinderen te leiden. In de opvoeding komen we erachter dat we het niet kunnen, Heren. Wees ook met onderwijs en personeel, want de scholen gaan weer beginnen. Weldra zullen de schooldeuren weer open zwaaien. En de kinderen worden ontvangen. De een zal blij zijn en de ander misschien nog niet. Maar geef toch iets ervan om die leergierigheid te kennen. Om ook dat te kennen wat u aangeeft in uw woord vanuit de Bijbels geschiedenislessen en de godsdienstlessen. Laat er als een zuurdeeg doortrekken in het onderwijs. En laat de ouders biddende ouders zijn. En de besturen biddend bestuur. En de onderwijzers klein voor u. Grote gedachten hebbend van u. Wil zo het onderwijs zegenen uit enkel genade. Gedenk ook onze regering die maandag beëdigd zal worden. Heren, het is allemaal nu voor elkaar. We hebben een paaskabinet om de kleur erbij te noemen. Geef dat de mannen en vrouwen er diep van doordrongen zijn dat ze een eed afleggen voor u. Laat er een eed afgelegd worden, want een gelofte is eigenlijk nog te kort. In de eed roepen wij immers u voor, roepen wij onze beslissing voor uw heilig aangezicht in. En dan geven we daarmee toch nog te kennen dat wij geloven dat er een God is. Ach, dat besef gaat kwijnen, Heer, in onze samenleving. En ook bij regeringsleiders. Maar laten ze toch weten dat ze nooit in eigen kracht dat kunnen. Maar met u altijd door de meest moeilijke omstandigheden heen kunnen. Heere, gedenk ons dan zo als wij een regering hebben die we eigenlijk verdienen. Wij hebben niets verdiend dan alleen maar schuld. Dat maken we dagelijks groter. Heren, mocht het toch nog goed gaan in ons land. We vragen eigenlijk het onmogelijke. Want het gaat allemaal eigenlijk om het eigen ik. Eigen welzijn. Beter gezegd om eigen luxe en hebberigheid. En wil ons daar nu van verlossen. Laat ons als de kerken ook meer gebed hebben voor de overheid en voor de koningin. Alle die in hoogheid gezeten zijn, Heren. Laat dat gebed niet verminderen, maar vermeerderen. Dat heeft alles te maken met onze geestelijke gesteldheid voor u. Dat is nog een wonder dat wij kerk mogen zijn in 1994. Dat gij ons nog een plekje vergunt. Heren, bewaar ons voor afval. Bewaar ons ervoor dat we niets meer zien in de dienst van de Heren. Bewaar ons ervoor dat we uitglijden te linker of te rechterzijde, o God van alle genade. Gedenk hen die ook in de verzorgende sector werkzaam zijn, in de verpleging. Wil ze ook daarin helpen ondersteunen, als er moeilijke beslissingen zijn en steeds meer komen. Heren, wat zijn er veel vragen op het ethisch terrein. Vragen uw geschenk licht, zend uw licht en uw waarheid toch neer, opdat we zien hoe we handelen moeten en ook hoe we niet handelen moeten. Wees met hen die eenzaam zijn of zelfs kinderloze echtparen die ook eenzaam kunnen zijn in die zin dat ze geen kind van u ontvingen. Heere, gedenk ze dan uit genade. Als dat ook verwerkt moet worden. Maar wees ook met hen die in verwachting zijn. Het kind nog bij zich dragen. Heere, wil u ook in die tijd geven het gebed om een goede geboorte. Om een gezond kind. Maar ook om een kind wat de Heere vreest. En wat niet na kan laten straks ook hand en oog op te heffen tot u omhoog. Laat het middelijke wijze het gebed van die ouders ook gezegend worden. En laat het gebed niet achterblijven om Christus wil. Gedenk hen die in militaire dienst zijn, heren. Bewaar ze voor kwade. En geef dat ook de militairen weten. Dat ze onder koning Jezus alleen maar wel kunnen zijn. En zich wel kunnen bevinden. Wees met de verslaafden die ook in onze stad zijn. Wil ze helpen, Heer, er vanaf te komen. Opdat ze weer zich vrijer voelen. Maar ook die vrijheid gebruiken ten dienste van u en uw koninkrijk. Gedenk zending en evangelisatie, Heer. Ook dat is een geweldig terrein. Moeilijk. Maar u kunt de kracht daartoe verlenen. En die mag ingeroepen worden telkens stond. Wees met hen die honger, leed, oorlog ondergaan. Al die rampen, al die noden. Heer, er is zoveel verwarring in deze wereld. Het lijkt wel of de wereld in brand staat. Ontferm u over hen, Heere. En wil verloren zonen en verloren dochters nog terugbrengen. Bij u uit genade. Zie dan in gunst op ons van boven. Laat ons onze onwaardigheid gevoelen. We bidden voor allen die tot de gemeente behoren. Heere, ontferm u over hen. Gedenk ze, ook als zij misschien niet meer aan u denken. O, juist dan, Heere, wil u ontfermende genade over hen uitgieten, opdat ze getrokken mogen worden door de liefdekoorden van u. We vragen het van u, om Jezus wil. Amen.
Psalm 145, Psalm 145, vers 6 en 7. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. 6 en 7 van Psalm 145. En de collectes zijn vanmiddag 1 en 2 voor de kerk. En de derde collecte is bestemd voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. De Heere zegene u en uw gaven. En we zingen Psalm 145... Vers 6 en 7. Na het amen van de prediking zingen we Psalm 36, vers 2 en 3. Psalm 36, vers 2. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog, uw recht is als Gods bergen. En het derde vers, bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon, ons het heugelijk licht aanschouwen. Psalm 36, vers 2 en 3. Geliefde gemeente, we zullen nu een begin maken met de behandeling van de catechismus. De Heidelbergse catechismus, zoals hij officieel ook te boek staat, omdat hij door twee geleerden, Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus, is opgesteld in Heidelberg. Dit boekje is al heel oud. Het komt dateerd uit 1563 en het heeft de Heere behaagd om dat in de kerk te gebruiken. Het is ook aanvaard op de synodes. Het is regelmatig nagezien of het de toets van de kritiek van Gods woord kan doorstaan. En telkens is gebleken dat het een zuiver betrouwbaar boekje is, wat heenwijst, talloze malen heenwijst naar de schrift. Want dat is het kenmerk van elk belijdenisgeschrift als het goed is, dat het niet staat op eigen benen, maar dat het rust op het fundament van de Heere zelf. We hebben dit boekje te danken naast deze twee geleerden aan een zekere godvrezende keurvorst Frederik III van de Palts. Hij beoogde in de tijd van geestelijke ontwrichting mensen weer op te voeden en heen te wijzen, een eenvoudige landkaart te bieden, om het zo maar te zeggen, in het moeras van de meningen. De landkaart biedt veiligheid in die zin dat je weet hoe je reizen moet als je hem wel gebruikt. En dat boekje, de Heidelbergse catechismus, is dan zo te zien dat het een landkaart is wat heenwijst naar het land van de Bijbel. Het is dus slechts een hulpmiddel bij het verstaan van de schrift. Zonder een goede atlas verdwalen we licht op de wegen van de Heere en de weg der godzaligheid. Nu, dit is er dan één van, Heidelbergse catechismus. Dit boek heeft ingang gevonden in de kerk. En waarom dan? Kunt u zich afvragen, omdat er meer belijdenisgeschriften zijn. Naast deze twee kunnen we onder andere noemen uit dezelfde tijd de Nederlandse geloofbelijdenis, de geloofbelijdenis van Guido de Bray, erg bekend. En daarna van 1618, 1619 de Dordtse leerregels die zich afzetten, niet alleen, maar toch ook wel, tegen de leer der remonstranten, maar zuiver positief beleiden, de leer der verkiezing en alle leerstukken die daarmee weer samenhangen. Nu, dit geschrift is met name zo kernachtig, omdat het direct de grond aanwijst van de zaligheid. En omdat het zo persoonlijke toonzetting heeft, telkens maar weer komt die onderwijzer bij ons in die persoonlijke vraagstelling, opdat wij er niet omheen zouden kunnen. En dan gaat het niet alleen om de leer der zaligheid, maar ook om de persoonlijke doorleving van de zaligheid. En die twee worden maar al te vaak losgemaakt van elkaar. En nochtans is dat onjuist. Wil ik werkelijk getroost leven, dan moet ik ook weten uit welke bron ik drinken mag en kan. Wat we ook in de gaten moeten houden, om nog één ding te noemen voordat we de punten gaan noemen, is dit, dat juist in een strijd, in een tijd van dwalingen, deze mensen, de twee genoemde namen zojuist gesteld, dat zij zich afzetten, dat zij zich verweren tegen de dwalingen van de Roomse kerk en de wederdopers. De Roomse kerk, heel kort gezegd, om het niet al te ingewikkeld te maken, die stelt heel duidelijk de kerk voorop die de leer bepaalt. En de traditie ook. En de wederdopers die heel duidelijk stellen dat je woord en geest rustig van elkaar los kan maken als je maar het inwendige licht hebt. Nu daartussenin, maar dan werkelijk ook daartussenin, maar dan volkomen, staat de leer der reformatie die beide dwalingen af moet wijzen en afwijst,
Omdat het woord van God alleen bestaat tot in der eeuwigheid. En omdat de kerk niets anders is dan een pijler der waarheid als ze rust op het onfeilbare getuigenis van de Heilige Geest. Wanneer we nu de Heidelbergse Catechismus openslaan, dan is het kenmerkend dat dit boekje niet alleen voor volwassenen is, maar ook voor jongeren. Het is niet zo in om dingen te leren, om je dingen eigen te maken, zeker niet over de godsdienstige dingen. Is er niet vaak de opvatting onder ons nu, dat moet je dan toch maar gewoon beleven. Maar besef dan toch heel goed, nogmaals gezegd, misschien met andere woorden nu. Wanneer je de zaken wil beleven van de waarheid, moet je ook kennis hebben van de waarheid. Die gaan samen op. En die hebben we ook samen te gaan in ons leven. We staan stil, gemeente, bij de enige troost van de christen. De enige troost van de christen. Het wezen van die troost. Dus waarin bestaat het wezen van de troost? De belijdenis van die troost, dat is heel antwoord 1. De belijdenis van die troost. En dan komen we bij antwoord, vraag en antwoord 2, de beleving van die troost. Wat tot de beleving van die troost nodig is. Ik herhaal, de enige troost van de christen, waarin het wezen van die troost bestaat, wat de belijdenis van die troost inhoudt, en wat tot de beleving van die troost zo nodig is. Het wezen van de troost. Valt het u op, ja, u kent het boekje toch, dat men niet begint met een dorre vraagstelling en een aantal leerstukken te behandelen, maar met zo'n heel persoonlijke vraag, waarin direct de zaligheid samengebald wordt in deze vraagstelling. Wat is uw enige troost, beide in het leven en in het sterven? Dat klinkt warm, dat klinkt betrokken. Op degene die het hoort. U weet het, de onderwijzer, een man die ingeleid is in de geheimen van God, stelt de vraag. En mag ook hier zijn, een bevestigd christen mag je zeggen, geeft hier ook het antwoord. En de leerling die stelt ook weer de vragen. En het is hier kenmerkend dus dat de antwoorden gegeven worden door de onderwijzer. Dat is in het hedendaagse leven niet zo, zoals u weet. Dan stelt de leraar of de juf de vragen. En het kind, de leerling, leerlingen, geeft als het goed is het antwoord wel. Hier wordt de vraag gesteld. Wat is uw enige troost? Heel persoonlijk dus, beiden in leven en in sterven. Maar als die vraag wordt gesteld, dan is er misschien iemand die zegt, nu dat geldt toch niet meer voor iemand die de genade God zo ruim heeft ervaren. Om die vraag nu te stellen over de enige troost, daar kan je bij een bekommerd mens mee aankomen. Die zal er blij mee zijn als daar een antwoord op komt en als hij dat mag kennen in zijn leven. Maar een bevestigd christen heeft dat zo ook nodig. En misschien maken we wel eens te veel onderscheid tussen deze twee. Want ten diepste geloof ik, als je Bijbels doordenken mag, dat je het steeds weer ziet, vanmorgen hebben we het ook kunnen zien, dat iemand die verderop is in de genade, dat die elke keer maar weer de hand moet ophouden om te bedelen. En steeds maar weer de troost moet hebben. Want Jacob na Peniel, om de lijn nog even door te trekken, is natuurlijk een ander mens dan voor Peniel, jazeker. In die zin dat hij weet, mijn schuld is vergeven. Dat is niet meer uit zijn leven weg te wissen. En nochtans, als Jacob Jacob is, dan beeft hij als een riet. Hebben we morgen mogen zeggen. Dus die troost heb je steeds weer nodig. Want wat is nu eigenlijk troost? Daar moeten we natuurlijk op ingaan. Nu, als een kind verdriet heeft en het komt bij zijn moeder terecht en hij huilt daar uit en hij vertelt met horten en stoten wat er aan de hand is, dan krijgt hij troost van die moeder. Dat wil dus dit zeggen, dat het evenwicht in zijn ziel verstoord was door de verdrietige momenten en dat die moeder dat op wonderlijke wijze, niet waar, opheft. En dan is het evenwicht in de ziel hersteld. Je zou dus zeggen, troost is herstelling van het verbroken evenwicht van de ziel. Nu, dit is een troost. Ja, dat is snel. Kinderverdriet is hevig, is kortdurig, zeggen we. Dat is nogal snel op te lossen. Maar er zijn andere dingen die me zo uit mijn evenwicht kunnen slaan, dat ik alleen maar getroost kan worden door de Heere zelf. Nu, dat wordt uiteraard hier bedoeld. En dan is het nog zo breed dat het niet alleen het leven beslaat, niet alleen een moment van het leven, niet alleen zelfs heel het leven, maar ook nog mijn sterven. Ook nog mijn sterven. Dat is een zeer alomvattende troost, als je die mag kennen. Wat is? Er staat niet, waar zoekt u het? Of hoe moet het met u zijn? Heel stellig komt het over. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en het sterven. Nu, dat is een vraag die voor ieder geldt. Natuurlijk kan er iemand zeggen, ja, maar ik ken het toch helemaal niet. Er zullen er zijn onder ons die zeggen, ik ken niets van die troost. Toch komt die troost. Laat dat alstublieft goed bedacht zijn, gemeente, tot ons allemaal. Althans, die boodschap van de troost komt tot ons allemaal, beter gezegd. Heel de gemeente moet deze vraag horen. Heel de gemeente moet met deze vraag bezig zijn. En er is niemand die straks ongewaarschuwd ook in dit opzicht uit het kerkgebouw vertrekt. Wat is uw enige troost, kind des Heren? Nu, de Satan doet natuurlijk zijn uiterste best om de geschonken genade weer naar de achtergrond te dringen. En het hangt van de mate des geloofs af of u veel of weinig troost ontvangt. Of u daar de zekerheid van hebt en de baat ervan geniet. Zoals ook verderop in de catechismus bij zondag 23 heel duidelijk aan de orde nog komt. En waar het geloof gestoord wordt in de oefening met de Heer, in dat zielscontact met God, daar is weer troost nodig, omdat je uit het evenwicht bent geraakt door allerlei omstandigheden, door zonde, door schuld, door verdriet, door moeite. Dat hoort allemaal bij elkaar in dat ene. Wat is uw enige troost? Nu moet gelijk wel een onderscheid worden gemaakt. Want ieder mens is op zoek naar geluk. Het is niet zo dat troost een vage stemming is of een stukje sfeer, wat weer snel voorbij gaat. Wij alle mensen zijn gelukszoekers. En wij weten dat, want de reclame speelt daar zeer handig op in. In allerlei advertenties wordt er druk en handig mee gespeculeerd. De commercie, de handel weet het goed, dat de mens eigenlijk voor het geluk geschapen is. Als we kijken naar de reisgidsen voor de vakantie alleen al, dan lijkt het wel of het hier al zo wat een half paradijs is. Het mooiste eiland, het prachtigste huis en weet ik allemaal, hoe wordt het ons voorgespiegeld? Altijd schijnt de zon natuurlijk. Het is nooit geen onweer. Maar als je er bent, kon het anders uitkomen, nietwaar? De mens gaat naar zijn eeuwig huis. Maar wij worden vaak als gelukszoekers door de reclame en door allerlei commercieinrichtingen worden wij zo benaderd. Maar daar komt een einde aan. Aan de vakantie komt een einde. Aan een gezellig eten en drinken komt een einde. Nou, vul maar in wat u dan zelf nu op dit moment denkt. Want bij de dood klinkt misschien somber, maar het is toch wel erg nodig om te zeggen, bij de dood houdt alles echt op. De wereld biedt geen troost in sterven, sterker, de wereld biedt ook geen eens troost in het leven. Want als wij iemand bezoeken die in rouw gedompeld is, je voelt het toch allemaal wel, als je eerlijk met jezelf omgaat, wij kunnen geen troost bieden. Wij kunnen het leed van die ander niet eens peilen. We kunnen de moeite ook niet meedragen. Als we iets van de inleving daarvan hebben, dan zeggen we, Heere, wat moeten wij naast die ander toch zeggen? Dan biedt alleen het woord van God troost. Troost, troost, mijn volk. Zal uw lieder God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem. Hoort u, daar in de ballingschap, Daar komt God met het troostwoord. Ja, sterker, voordat de ballingschap een feit is, heeft Jesaja dat woord al mogen profeteren. God is altijd voor. En hij zal zijn volk weer doen opademen. Hij zal zijn volk weer in de ruimte stellen. Troost tegen het kwade. Troost tegen de zonde. Troost tegen de straf op de zonde, namelijk de dood. En nu kunnen wij tegen dit kwaad in het leven al allerlei pijnstillers innemen. Ik bedoel een soort merk als nu nog niet aan denken. Zo kan je een slaaptabletje nemen, nu nog niet aan denken. Dat bedoel ik van dat soort. Zo kunnen we ons in slaap sussen. We kunnen natuurlijk luchtig leven. We kunnen de kop in het zand steken zoals die struisvogel doet. En je ziet het dreigende gevaar niet. Dat wil de Heere niet. Wij moeten nuchter geestelijk denken. En moeten vragen, Heere, dat we deze tijd wel gebruiken. Nu, troost is er alleen bij de Heere. Troost is er alleen voor hen die erom vragen. Want dat is duidelijk, gemeente. U zegt, wat is het dan wel? Dat bestaat hierin dat ik voor de smart en de rouw en voor de droefheid die vanwege mijn zonde mijn hart diep vervullen, want die troost wordt hier bedoeld, iets anders in de plaats krijgt. Tegen die zonde die zo gewicht is in mijn leven en die me zo teneerdrukt en die me zo uit het veld slaat voor Gods aangezicht, wordt me troost geboden, allereerst in mijn denken. Allereerst in mijn denken. Het vervult mijn bewustzijn, wel dit, als dan Christus voor ons komt te staan. En als ik me schuldig weet in het gericht voor God, als de Heer Jezus Christus dan de vrijspraak laat horen, uw zonden zijn u vergeven in het bloed van het lieve lam. O, dan heb ik tranen geschreid over mijn zonde. Dan is er een grote droefheid waarmee mijn hart vervuld is, nochtans. Is er vreugde, is er blijdschap in de Heere. Ursinus zegt in zijn schatboek, u heeft het misschien ook thuis wel staan, gemeente. Troost, dat zijn overleggingen waardoor tegen een dreigend of drukkend kwaad zodanige goede dingen komen te staan dat er weer vrede is. Hoort u, dat er weer vrede is. Vrede uiteraard alleen in het bloed van het lam. Dus tegen dat geweldige zware wat zo mij naar beneden drukt, ik zeg het maar heel persoonlijk, niet waar? Is dat ook uw persoonlijke belijdenis, dat de zonde u zo naar beneden drukt? Druk mijn schouders naar beneden, al die plagen, al die zonde. Is er wel troost bij de Heere alleen? En dat niet als een voorbijgaand gevoel of een onvaste indruk, maar een zalig weten, ook in mijn bewustzijn dus. Voor het aangezicht des Heren zijn mijn schuld en zonde bedekt. U zegt misschien, die appels hangen voor mij te hoog. Daar kan ik niet bij. Gemeente, als we nu de catechismen behandelen, moeten we dit nog even stellen. Als de vraag en het antwoord telkens weer naar ons toe komen, dan is dat een antwoord wat niet minimaal is, maar ik zou bijna zeggen maximaal. Er wordt uiteraard door de onderwijzer duidelijk geformuleerd waar het bij ons naartoe moet en waar het moet zijn. En dat er dan nog mensen bij zijn die daar nog niet in mee kunnen komen, die worden met alle liefde en blijmoedigheid meegelokt. In dat antwoord niet afgestoten, dat is de behandeling van de catechismus niet, maar meegenomen om verder geleid te worden in de troost die hier in zondag 1 er zomaar doorheen slaat. Die blijmoedige zekerheid dat in alle nood en dood ik het eigendom ben van Jezus Christus. Vindt u niet broodnodig om daar eens werkelijk over na te denken, aan de hand van Gods woord en de catechismus, hoe, wat de troost nu is, maar wat ook de belijdenis van die troost nu is, volgens het antwoord. Dan hoort u het al, wat is uw enige troost, beide in leven en sterven? De vraag wordt aan iedereen gesteld, zo heb ik al mogen noemen. Hij komt tot heel de gemeente. Daarmee is niet gezegd dat heel de gemeente dat antwoord kan geven van antwoord 1. Dat niet. En toch stellen we deze vraag aan u allen, omdat u allen die troost dient te bezitten, wilt u wel getroost kunnen leven en zalig kunnen sterven. jong en meisje, man en vrouw, grijzaard in ons midden. U die dat niet kent. U zegt, ik ken die troost nou niet. Zoek het dan toch bij de Heere. Hoor dan vanmiddag de Heere staan te kloppen. Wat is uw enige troost waarmee de Heere heel duidelijk ons zegt. Er zijn allerlei bronnetjes van troost. Maar er zijn gebroken bakken die geen water houden. Je kan er niet mee voor God verschijnen. En op de lange duur heb je er ook de smaak niet meer van te pakken. Het grote goed dat in deze belijdenis ligt opgetast, staat tegenover dat wat mijn ziel met droefheid vervult. En kan heel mijn leven een glans geven voor het aangezicht van de Heere. Er zijn drie zaken die hem zonder troost doen zijn. Als hij de vraag goed leest en het antwoord, zie je dat. De zonde, het doel missen van God, de ellende, daarmee wordt hier bedoeld het gevolg van de zonde. En zelfs nog één zaak, de vrezen des doods. Want er wordt straks ook gezegd dat ik het eeuwige leven word verzekerd door de Heilige Geest. Dus drie dingen. De zonde, de ellende en zelfs de vrezen des doods. Zonde. Oh, er zijn vele woorden voor in het Oude en Nieuwe Testament, in het Hebreeuws en het Grieks, om aan te geven die bittere werkelijkheid dat we gescheiden zijn van de Heere. Dat we doelmissers zijn geworden. Dat we God niet meer eren. Gescheiden van God. Er is een breuk geslagen. Het levensband is verbroken met de levende Heere. Daarom zijn we ons levenselement kwijtgeraakt. En liggen we midden in de dood. Dat is een werkelijkheid die in de volgende zondagen nog breed wordt uitgemeten. Hoewel u gerust kan zeggen, gemeente, dat het diep is. Want als u zegt het wordt breed uitgemeten, dan kunt u daar best nog bezwaar tegen hebben. Want wat is dat zondag 2, 3, 4 en 5? En dan wordt al over de verlossing gesproken. Maar we moeten ook als we over de ellende spreken niet met de meetlat erbij staan. Maar we moeten opletten dat het om de diepte gaat van de ellende. En dat Zacharias, Uzinus en Caspar Olivianus dat hebben gezien. En dat dan ook werkelijk plaats is voor de verlossing. God kwijt. Daarmee ben je eigenlijk alles kwijt. Is dan ook geen wonder dat het eerst is wat God ons hier doet leren. En ook wat door de Geest ons hier via de catechismus wordt voorgesteld. Want het is puur schriftuurlijk, u kunt de teksten eronder allemaal vinden. Wat God ons hier doet verstaan is dat wij door de Heilige Geest bearbeid moeten worden om te zien dat we God kwijt zijn. We roepen vanuit ons godsgemis alleen om de levende God. Om met hem weer gemeenschap te krijgen, daar moet je ogen voor krijgen. Ogenzalf door de Heilige Geest. Dat hebben we zomaar niet, want het is onze ellende, gemeente, dat we onze ellende niet zien. Dat is onze grootste ellende, in de ellende. Dat we onze ellende niet zien en dat wij denken, het valt nogal mee. Wat ben ik aardig voor de ander? En dan verwarren we algemene genade, verwarren we met ons mensbeeld. Zoals de Heer zegt dat er van ons niets deugt, van onze hoofd tot onze voetzool toe. Wat een roemtaal. Staat daar in de belijdenis dat ik met lichaam en ziel, beide in leven en sterven niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Dus hij is het eigendom. Ben je nog je eigendom? Sta je nog voor jezelf in? Ben je nog steeds bezig om jezelf te verdedigen? Voel je dan niet dat je nog voor eigen rekening ligt, jonge meisje? Wat ben je dan arm? Je kan niets als je de Heere niet hebt. Ik kan mezelf toch niet ontworstelen aan de zonde. Ik kan mezelf niet verlossen. Ik ben diep ongelukkig als ik voor mijn eigen, om het zo maar te zeggen, voor mezelf moet opkomen. Ik ben niet meer Heer en Meester van mezelf, zegt de onderwijzer. Nee. Ik ben het eigendom van Jezus Christus, de getrouwe zaligmaker. En dat is een jubel, dat is een blijde toon zo in de nood. De Heer heeft de boeien van mijn slavernij verbroken en heeft me in de ruimte gezet omdat hij mij gemijnd heeft. Mag ik hem mijn zaligmaker noemen?
eigendom. Dat woordje willen we nog eens proberen na te gaan, wat dat nu eigenlijk inhoudt, eigendom. Nu, als wij een eigendom hebben, je kan het zo rustig even bekijken allemaal, gemeente. Als je een eigendom hebt waar je dus wel erg op gesteld bent, dan heb je de liefde voor, dan heb je de zorg voor. Dan zal je ook er alles voor doen om het weer terug te krijgen als het je gestolen is. Ja, toch? Dat doe je toch? Nu, als je al die dingen nou eens betrekt op het werk van de Heere, trouwe zorg voor de zijnen, grote liefde voor de zijnen, zelfs tot in de dood toe, want het is met dierbaar bloed betaald. En hij zal ze nooit verlaten, vandaar het woordje getrouwe zaligmaker. Er is geen moment dat de zaligmaker Jezus Christus zegt: en nu beschouw ik je niet meer als mijn eigendom. Zijn zwarte bruid bemint hij. En wat hij mint, dat mint hij eeuwig. Hij heeft er recht op. Hij heeft ze gekocht. Dat is op goede gronden gebeurd. Op Golgotha. En daarom heeft hij ze uit alle macht des vijands verlost. En zal hij ze in zijn bezit zeer zeker goed bewaren. En recht dat hij nooit zal opgeven. Wonder. Wonder. God geeft het nooit op. Jezus Christus geeft het niet op om u te mijnen. Omdat hij u gekocht heeft. Oh, kent u dat? En hij wil u zelfs niet meer missen. Nu, daar begrijp je toch helemaal niets van als je jezelf kent bij het ontdekkend licht van de Heilige Geest. Dat de Heere zegt: ik wil je niet meer missen. Ik wil je niet meer missen. Ik wil je niet meer kwijt. Want ik heb je gekocht. Nu, dat is toch een machtige troost. Als je zo ellendig voelt in jezelf, gans hulpeloos, dat je dan horen mag dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, zegt Paulus. Want hij is het zeker weten, zegt hij. Ik weet het zeker. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik ben verzekerd, zegt hij, dat God nooit het opgeeft om mij te beminnen. Nu, dat is geen brutaliteit. Dat is niet even God voor de voeten lopen. Maar dat is hangen aan het woord des Heren wat hij tot u gesproken heeft. Liefde. Het eigendom van Jezus Christus, daar zit liefde achter. En liefde is niet, ook dat moet gezegd worden, liefde, dat is niet een stukje sfeer alleen, jongelui. Liefde is ook werkelijk je over hebben voor de ander. Achter liefde kan een ander woord geplaatst worden. En daarom gaat het zo vaak in onze samenleving verkeerd. En in de huwelijken. En in ons eigen leven. Want we staan er niet boven, gemeente. Zelfverloochening. Dat zit achter liefde. Dan heb je de ander lief en dan ga je jezelf leren verloochenen. En omdat wij dat zo vaak niet willen opbrengen voor die ander, daarom gaat het zo vaak verkeerd. Liefde is ook een daad. Dan geef je in de overgave aan de ander. Nu, dat is volmaakt bij de Heer Jezus Christus. Hij heeft zichzelf weggecijferd. Helemaal. Toen hij daar hing aan het kruis. Om inderdaad te laten tonen dat hij liefde had voor zijn volk. Liefde. Hij verzorgt het. Eigendom houdt dus in dat zijn liefde tot ons sterker is dan onze liefde tot hem. Hoort u? Want misschien is er iemand vanmiddag die zegt: nou, mijn liefde tot hem is me niet zoveel waard. Ik moet elke keer weer ontdekken dat het zo tegenvalt in mijn leven. Dat ik hem niet genoeg lief heb. Je kent de dichter wel van Psalm 116, ik heb u lief. Maar niet altijd klinkt dat zo duidelijk en ruim aan onze kant. En juist daarom is het een gemachtige troost dat de Heere zegt: ik heb u lief. Met een eeuwige liefde. Tot in eeuwigheid. En dan niet alleen voor deze tijd dus, maar ook voor de eeuwigheid. En dan niet alleen naar de ziel, maar ook naar het lichaam. Totaal, de volle mens, zoals die geschapen is in het paradijs. In kennis, gerechtigheid en heiligheid. De totale mens, naar lichaam en ziel. Naar Gods bedoeling. Daarom is het zo rijke troost dat de Heer een volk volkomen zaligmaker is. Dat je ook met al je kwalen en al je noden en al je problemen en al je zorgen naar hem toe mag gaan. Als je zijn eigendom bent, mag je daar ook troost in vinden. Daarom klopt er iets niet wanneer mensen zeggen dat hun ziel van Christus is en ze tegelijkertijd met hun vlees, met hun lichaam de wereld dienen. Dat wordt ook trouwens heel duidelijk als we de Latijnse uitgave van de catechismus lezen. Dat staat er dat ik met mijn ziel evenzeer als met mijn lichaam mijns getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen bent. Daar staat het nog iets duidelijker, zou ik zeggen. Nog iets toegespitster. Christus neemt dus niet de hel voor zijn rekening, maar de totaliteit van mijn bestaan is voor hem. Hij legt beslag op mijn lichaam en hij legt beslag op mijn ziel. Dat eigendom zijn van Christus is ook nog een ander opzicht alomvattend. Het geldt beide in leven en in sterven. Het is dus niet iets voor na de dood en evenmin iets tot aan de dood. Nee, het is een blijvende zaak tot in de eeuwigheid. Het eeuwige leven neemt voor Gods kinderen hier een aanvang. Maar het zal nooit geen einde meer vinden. Allen, allen, de kleinen en de groten, zullen door de doodsrivier heen komen. En waarom komen ze doorheen? Omdat het eigendom van Jezus Christus zijn. Daar staat hij voor in. Dat is vast. De vastheid ligt niet in u. De vastheid ligt buiten u, o zondaar. Bent u eraan ontdekt dat u altijd nog weer vroet in eigen bestaan om een ankertje in jezelf uit te werpen? Nee, het anker buiten u, in de vaste grond van ons leven. Alleen dan is de blijde troost, als u met blijmoedigheid zien mag op hem. De blijde troost heeft een grond niet in de mens dus, maar in het bloed van Christus. Daarom is het toch mogelijk om zalig te worden. U die al lang gezondigd hebt, u die al veel gezondigd hebt, u die zegt, ik ben mezelf zo tegengevallen. Naarmate ik ouder werd, werd ik kouder, ongevoeliger in de dienst van de Heer. Hoor, hoor, er is doen aan bij de grote geneesmeester, door God de Vader besteld, Jezus Christus, ook in zijn ambtsnaam, als profeet, als priester en als koning, kan hij u alle dingen schenken en de troost in het leven geven. U verzet tegen vrije genade, dat moet worden opgegeven. En dat wordt alleen door God verbroken. Hoor maar, Christus ontvangt zondaars en eet met hem. Dat was niet naar de zin van veel mensen. O nee, maar dat is nu juist de rijkdom van het evangelie, dat hij zondaars ontvangt. Dat hij zich bemoeit met tollenaren. Dat hij omziet naar hoerengemeenten. Er wordt in antwoord van vraag 1 op tweelei wijze over gesproken, over hetgeen Christus voor de zijnen heeft gedaan en nog doet. Er wordt ook gesproken van hetgeen hij in en met de zijnen doet. Wat bedoel ik? U kent die zinnen toch wel. Het gaat niet alleen om de voorwerpelijke waarheid, maar ook om de onderwerpelijke beleving. Je kan het ook anders zeggen. Het gaat niet alleen om wat Christus voor ons is, maar wat de Heilige Geest ook in ons doet. En die gaan samen. Dat is het goede huwelijk. Dat is dus de kern ook waarop onze kerken altijd gestaan hebben moeten staan. De onderwerpenbeleving van de voorwerpelijke zaak. Anders gezegd, Christus doet voor al zijn kinderen alles. Maar hij doet ook alles in zijn kinderen door de Heilige Geest. En dat staat volop in de belangstelling als we denken aan de toe-eigening des heils. Het is ook een schrijver van de synode, misschien heeft u het wel thuis, de kerkraden hebben het, waarin dat heel duidelijk staat geformuleerd, hoe een mens niet alleen deel krijgt aan de genade, maar hoe die ook deel houdt aan het heil. Heilsverwerving, om het iets klassieker te zeggen, en heilsbediening gaan samen en moeten samen gaan in het leven des geloofs, wil ik troost hebben. Het is van groot belang dat we in de contacten met de andere kerken dit blijven benadrukken. Het is ook zeker naar de schrift en het is niet minder naar de belijdenis als we hier al direct bij vraag en antwoord 1 hier het onmiddellijk kunnen zien. Ik kan het u voorlezen zodat u het ziet. Kijk, er staat mijn getrouwen zaligmakers Jezus Christus eigen ben.
die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaalt. En dat is dus de voorwerp gekant, dan sla ik even wat over. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert, dat is in u. Als de belofte wordt in het hart gelegd en hem voortaan te leven harte willig en bereid maakt. Ziet u, die gaan samen op. Nogmaals gezegd, heil krijgen, hoe krijg ik er deel aan? Meestal is dat onze belangrijkste vraag. Maar moet u ook weer niet eenzijdig benaderen. Het is ook hoe hou ik deel aan de genade. Want er is nog zoveel daarna. Als ik dan door het geloof iets ontvangen heb van de Heere, dan is er nog een heel leven des geloofs achter. Oh, dat weet u toch, kindersheren. In het begin was u zo blij en u zong van de genade Gods. Maar u hebt ook andere tijden gekend dat u de troost niet meer zag. En dat alles zo omvloerst was in uw leven. En dan was toch die brandende vraag er weer. Hoe houd ik deel aan het heil, aan de verlossing van de Heer Jezus Christus? Wel, alleen door zijn eigendom te zijn. En dat hij ervoor in staat. En dat hij het zegel erop zet. Door zijn geest. Dat staat er. Waardoor zijn eigendom zijn en blijven. Dat hij met zijn dierbaar bloed voor al hun zonden volkomenlijk betaald heeft. Volkomenlijk betaald. Dus eigendom en koop moet je ook nog met elkaar verbinden dus. Hoe zijn we het eigendom geworden van de Heer Jezus Christus? Door koping. Christus heeft ze losgekocht uit de slavernij de zonde. Je moet denken aan de slaaf op de markt. En hij heeft ze betaald met zijn dierbaar bloed. En onder de kwitantie komt te staan als je betaald hebt voldaan. Of een handtekening. Nu zo is het gegaan. Gekocht met de vervloekte kruisdood. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Daartoe is hij ontledigd, zegt Filippenzen. Totaal ontledigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebben. Liefde, zegt u, dat is liefde. Dat is liefde. Liefde niet vanuit de hemel, om het zo maar te zeggen. Maar God is neergedaald in de ellende. En onder de zon, daar is hij gekomen. Om ze op te wekken. Met zijn eeuwige armen uit de heerschappij van de Satan. Maar ook uit de val en onze lijdelijke ongehoorzaamheid. Dadelijke en lijdelijke ongehoorzaamheid. Heeft God ons allemaal van losgekocht. Als u er iets van kent, door genade natuurlijk. Als je daar mag staan nu en je zit hier misschien vanmiddag en je zegt, ach, het is toch wel zo mooi, maar ik ken het niet. Ik ken het niet. Dat is wat. Het ontgaat me allemaal nog. Ik ben nog zo bang dat ik een deze dagen nog omkom. En dat ik onverzoend moet sterven. Is het waar? Is dat uw grootste zorg? Jongen, meisje. Want jongeren kunnen dat ook hebben, gemeente. Vergis u niet. Die kunnen ook met de vragen van de dood op in hun hart levend zijn. Wat dacht u? Is dat de grootste vraag van u? Al 80, 90 jaar oud zijt geworden. Hoor dan toch. De schrijver, de opstellers beter gezegd. Die laten het duidelijk horen dat er volkomen betaling mogelijk is. Christus heeft ons niet op afbetaling gekocht, zegt hij. Dat heb je wel eens met afbetaling. Volkomen. Met het enige offer. En daar is ruimte in het offer. Als je dat Latijnse tekst leest, waar die oorspronkelijk in opgesteld is, dan staat dat er volop. De overtreffende trap van volkomen. Nou, dat is allervolkomenst. Die al mijn zonden volkomenlijk, zeer volkomen, uiterst volkomen betaald heeft. Hoeft geen centje van mij bij. Als ik nou in het armenhuis zit en ik kan God niets betalen en ik ben een bedelaar vol met schuld. O God, hoe moet het toch? Hoor nu, ik heb voor u alles betaald. Als dat in de ziel wordt afgedrukt door de Heilige Geest. Dat het effectief wordt gemaakt, om het zo maar te zeggen. Dat het klaar en zeker voor u oprijst. In uw bewustzijn, maar ook in uw hart. Dat uw hele bestaan doortrekt. Dan gaat het juichen. Hoe is het mogelijk? Ik zag het niet meer. Kent u het? Ik zag er niets meer van, heren. Ik dacht, nu is het afgelopen. Hoor, en uw ziel zal leven. Want ik heb u verlost. Zelfs van de heerschappij van de vorst der duisternis. En dat is een geweldige aantijger. De aanvechting ontbreekt u niet in het geloof. Het zijn geen mensen die getroost door het leven gaan en zie zo, nu zitten ze klaar met de armen over elkaar. Het zijn mensen, ze staan midden in de strijd. De christen is een strijdend mens. Strijd, de goede strijd. Maar in die strijd hebben ze de overwinning al in Christus. En hij staat er garant voor dat ze eeuwig thuis zullen komen. En dat zelfs Apollyon Beelzebul het niet zal winnen. Wonderlijk, de heerschappij van de vorst der duisternis. Die zal het moeten afleggen tegen deze koning. Een grote troost. Zie daar de grote vertroosting die de blijmoedige man, vrouw een geweldige blijdschap geeft. Maar ik zei u al, het gaat niet alleen over de zonde. Maar een tweede punt wat ik moet zeggen is de ellende. Dat blijkt toch duidelijk uit de regels die nu volgen. Die mij al zo bewaart. Dat zonder de wil van mijn hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Hier gaat over de bewaring. Waarmee Christus zijn eigendom bewaart. Geweldige bewaring. De bewaring werkt de Vader uit door Christus. Zo mag u het gerust zien. Want deze catechismus zou ik ook anders kunnen behandelen vanmiddag. Maar we moeten dat alles maar nog eens een keer bezien. Je kan ook heel duidelijk de nadruk leggen op de drie-eenheid in dit antwoord. Je ziet ze allemaal voorkomen. Jezus Christus, de Vader en de Geest. Het is een werk van een drie-ene God. Theologisch gezien, theologisch gedacht, is de Vader hier ook wel degelijk bij betrokken. De Vader bewaart ze via zijn Zoon, als ik het zo mag zeggen. Het is allemaal te zwak geformuleerd, gemeente, ik weet het. Maar het is ook zo onpeilbaar diep mysterie. Het kan eigenlijk niet in woorden worden uitgedrukt. Dat betekent, anders gezegd, dat ze het eigendom van de Vader ook zijn. Jazeker. En betekent dat de stormen des levens Gods kinderen niet bespaard worden. Maar de tegenspoeden des rechtvaardigen zijn zelfs vele. Veel rampen zijn des vrome lot. Maar uit die allerreddende God, hij is hun heil alleen. En het wil zeggen dat zelfs mijn tegenspoed tot mijn voorspoed dient. Tot mijn heil dient. En dat geen haar zonder de wil van de hemelse Vader valt. En dat is kort gezegd toch wel een zeer zalige belijdenis. Alles wat mij overkomt is ten nutte van mijn zaligheid. Alles wat mij overkomt is ten nutte van mijn zaligheid. Nu ziet u het zo wel, kindersheren. Ik niet altijd. Echt niet. Dat wat me overkomt, dat het ten nutte van mijn zaligheid is. Heer, ik loop zo vaak met grote vraagtekens. Grote vraagtekens. Waarom moet dit nu gebeuren in mijn leven? Waarom moet ik er nou zo diep onderdoor? Kent u het? En dan zegt de Heer, alles wat je overkomt, mijn kind, is ten nutte van je zaligheid. En tot eer van de koning. Oh, als ik het dan zo eens zien mag. In dat licht, dan word ik stil voor de God. Dan zeg ik, Heer, wat zie ik het toch bekrompen? Wat heb ik toch weinig zicht op de zaak? En dat geeft nu het antwoord toch zo rijk weer. Dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En zal hij, zegt Paulus, niet alle dingen met hem schenken? Als we hem hebben, hebben we alles. Al lijkt het er vaak helemaal niet op in de praktijk van het leven. Jongelui, we willen maar dit zeggen. Een christenleven is niet een leven van neergebogen hoofd. Nee. De Satan maakt je dat wijs. Als je christen wil worden, als jij straks belijdenis wil doen, zegt hij, nou, dan moet je heel wat inleveren hoor, jongen. Dat is niet waar. Een christen is een blijmoedig christen. Ja, zegt u, ja. Zo kan het wezen. Maar dat we er altijd niet van leven. Kijk, je kan een rijk prinsje zijn. En je wordt geboren, je ligt er in een wieg en je weet er niks van. En toch ben je rijk. En totdat hij langzamerhand weet, mijn vader is koning en we zitten goed bij kas. Nu, zo is het wel met een christen dan geestelijk verstaan. Dat hij wel weet dat hij van de Heer is, maar dat hij er vaak zo weinig buiten leeft, gemeente. Dat is het. Denk nou toch niet klein van God. God wil geen mensen die over de aarde lopen en die zeggen, waar is toch mijn God, mijn maker, die psalmen geeft in de nacht. Ja, hoort u het? Psalmen geeft hij in de nacht. Hoor maar als hij Paulus en Silas hoort zingen. Dan hebben ze het breed genoeg in die gevangenis. Troost in de gevangenis. Ja, het kan. Troost in oorlogsgevaar. Troost dat de Alstatoombom valt. Ja, dat is allemaal mogelijk. Dat is allemaal mogelijk. Troost als ik mensen heb gesproken, persoonlijk, die in Hamburg zaten en de bommen gingen eroverheen. En ze wisten het. Ik kom eruit. Ik ben de Heere, uw God. En ze leven nog. En leven nog van. Die er nu nog van mogen spreken, van die goedheid des Heeren, gemeente. Troost. Troost. Door de Heilige Geest thuis bezorgd. En God de Vader staat er niet buiten, weet u. Het is werk van een drie-enige God. We kunnen het maar even aantippen. Ach, we verstaan het lang niet allemaal. Maar laten we maar vragen om veel meer zicht te hebben op de God van alle genade. Geen haar van mijn hoofd vallen kan. Nu, wie let er op een haar? Ja, ook dat me alle dingen tot mijn zaligheid dienen moet. Dat staat er. Dat is de troost. Hoe weet die onderwijzer dat toch? Hij weet het uit ondervinding niet alleen. Laten we daar nou niet beginnen. Hij weet het omdat hij gelooft in het onfeilbare woord van God. Dat is de juiste verhouding, gemeente. Onthoud dat nu. Want wij zoeken het natuurlijk in de bevinding. Maar de bevinding heeft pas grond als we het zoeken in het woord des Heren. Waar vind ik de troost? Buiten me. In een drie-enig God. Waar zal je straks je hart volkomen ophalen? In de hemel. Aan God. Aan God. En dan word je van jezelf verlost. Er was eens een dominee die riep aan het eind van zijn leven. Dan is Piet van Piet verlost. Ja. En dan gaat hij zingen van Gods goede tieren. En dan kan hij nooit meer zondigen. Nooit meer. Goed van God denk. Goed van God denk. Het is ons niet ingegeven. Het is onze natuur niet meer, gemeente. Wij denken kwaad van de Heere. Zeg het nou toch maar eerlijk. Waarom dit en waarom dat in mijn leven? Die grote vraagtekens. Als u er onderdoor moet, misschien wel in een moeite, in een ziekte. In een afbrekende ziekte. In een slopend rouwproces. Hoe moet het toch? Wat is uw enige troost? Bij in leven en in sterven. In al die ellende samengepakt in de gevolgen van de zonde dus. Hoort u dat die dichter, hoort u dat deze man zingt? Hij zingt. Als u zegt de belijdenis, dan vind ik maar een dorre boel. Dan zeg ik, u hebt het niet verstaan. En als ik dat zeg, dan heb ik het ook niet verstaan, gemeente. Echt niet. Want hier klinkt de roemtaal des geloofs. En dan gaat Christus het toepassen. Door de Heilige Geest. Ik heb het gezegd, mag ik nog één keer herhalen. Toepassing door de Heilige Geest. Wat hij geeft, is een volbrachte werk. Doet hij door de Heilige Geest. Waarom, zo vervolgt het antwoord, hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwig leven verzekert. En hem voortaan te leven van hartig willig en bereid maakt. Nu, dat is de allerlaatste droefheid die ik heb. Waar je heel vaak mee te kampen hebt, of niet? Dat is met die dood. Oh, als ik sterven moet. Hoe zal het aflopen? Oh, als ik niet door de operatie heen kom. Dat zijn brandende vragen. Alleen de vraag is maar, waar brengt het u? En wat voor licht schijnt er over? Dat kan alleen door God geschonken worden. Een volkomen troost. Dat het ene goed ruimschoots opweegt tegen al het kwaad wat mij overkomt. En dat ik zelfs straks door de eeuwige dood niet zal worden weggemaaid. Omdat de dood een doortocht is naar het eeuwig zalig Jeruzalem. Wat heb je eraan als je in de derde wereld woont en je hebt honger en je weet dat er in het Westen veel te eten en te drinken is? Stel u eens even rustig voor. Wat heb je eraan als je voor een winkel staat en je ziet er allerlei heerlijke dingen en je hebt geen geld om te betalen? Je komt er niet in en ze geven je niks. Nu, dat is het nu. Wat heb je eraan, mag ik met eerbied zeggen, als je weet dat bij Jezus Christus het heil is, maar de Heilige Geest maakt het niet klaar en duidelijk in je hart? Daarom de Heilige Geest. De Heilige Geest is een derde persoon in het goddelijke wezen die we zo hard van nodig hebben, gemeente. Bidt u wel eens tot de Heilige Geest? Ja, bidt u wel eens direct tot de Heilige Geest als persoon? Dat is nodig. De Heilige Geest verzekert ervan dat het eeuwige leven wacht voordat ik het wist. Heeft de Heilige Geest het al geweten. En daarom brengt hij het ook in het hart. Voetsje zegt dat er geen bijzondere openbaring of stem of gezicht voor nodig is. Integendeel zegt hij, de Geest getuigt door het woord in het hart. En de Heer laat door en onder het woord iets proeven van het eeuwig leven. Maar hoe kunnen we nu weten of dat zuiver is bij ons? Want u zegt, ik wil toch graag weten, is dat waar bij mij, dat ik van harte gewillig en bereid ben? Daar hoort u dan. Als u door de Heilige Geest wordt aangeraakt en de Heilige Geest geen engel des lichts dus is, dan kunt u het hieraan weten dat u voortaan van harte willig en bereid bent om voor God te leven. Daar staat niet dat je het kan. Dat staat er niet. Maar er staat wel dat je het wil. Want je wil is ook gereinigd dat ik en voor hem voortaan te leven van harte willig en bereid ben vanuit je hart. Daar herkent u het. Als ik door de Heilige Geest iets leer, gemeente, dan geeft dat liefde in het hart. En wederliefde tot de Heere. Zeg, Heer, u hebt me. Hier hebben we. O, doe maar wat u wil. En ik wil voortaan u dienen. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. We spreken niet over het kunnen. Maar we spreken wel over het oprechte willen en verlangen. O, gemeente, wat een hooggestemd antwoord. Ik ben het van harte met u eens. Maar wilt u het met minder af? En als u eronder bent, als u zegt, ik leef daar niet bij, vraag dan toch of u op die hoogte komt. Gemeente, we moeten verder. Wat tot de beleving van die troost noodzakelijk is, dat zijn de drie stukken. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? Nu, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Let u daar maar op dat het in het enkelvoud staat. Ja, hoe ik van al mijn zonde, enkelvoud en ellende verlost worden. En ten derde hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Drie stukken die gaan samen op, heel het leven door. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Dat is elke keer weer terug te vinden in het rad, in het wiel wat draait, in het geloofsbeleving van een ieder die God vreest. Maar het begint met ellende. Gemeente, dat is aan te tonen met heel veel psalmen. Psalm 32, psalm 130, psalm 116. Als u ze naleest, ziet u drie stukken. Drie stukken. Uit de diepte roep ik tot u. Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt de dankbaarheid. Hoor maar. Vromen, staat het vierde versje van de berijming van 130. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van alle ongerechtigheid. Zo doet hij ook aan mij. De dankbaarheid vindt u in opdat gij gevreesd wordt. Niet omdat, maar opdat gij gevreesd wordt. Dat is het doel van de verlossing. Nu laten we beginnen bij het begin. Drie stukken. Het is net als een driespan. Vroeger had je drie paarden, geloof ik, voor zo'n eg staan. En dan trokken ze zo over het land heen. Zo is het ook in de beleving van de drie stukken. Nu is het waar, gemeente, dat mensen de ellende beleven en soms de verlossing niet. En de dankbaarheid vaak ook niet. Maar in de wedergeboorte zit het in de knop er toch in. Als ik door Christus ben ingelijfd. Want denk erom dat hier niet staat dat ik mijn zonde ken. Maar hier staat hoe. Hoe. Ik God voor zulke verlossing dankbaar bent. Hoort u? Want dat is een soort van constatering. Daar kan je bij veel mensen terecht. Bij alle kerkmensen denk ik wel. Tuurlijk ben ik zondaar en ik weet dat er verlossing is. En ik weet dat ik dankbaar moet zijn. Maar zo staat het hier niet. Hier gaat het over hoe groot mijn zonde in enkelvoud. Hier is de meetlat niet hoeveel zonde u hebt. U kunt ze breed uitmeten. Dat heb ik gedaan en dat heb ik gedaan en dat heb ik gedaan. Dat is hier niet aan de orde. Hier gaat het over je zondaarspositie voor God. En dan deug je niet. Dan deug je niet. En dan heb je behoefte aan troost. Omdat je zo nameloos ellendig bent. Hoort dat dan ook tot de troost? Als je niet weet dat je ziek bent, kan.
Je mensen die weten het toch niet dat ze ziek zijn. Dat ze, soms is het wel zelfs zo dat je de gevreesde ziekte hebt en dat je op een gegeven moment zegt, dan openbaart het zich en dan is het ook bijna gelijk afgelopen. Dat heb je wel eens. Al die tijd waren die mensen zeer ellendig en ze wisten het niet. Gemeente, we moeten eerst weten dat we ellendig zijn. Om werkelijk getroost te worden. Als we ons ziek voelen, gaan we naar de dokter. En nu wil die dat laten zien dat we ellendig zijn, opdat we uit de ellende leren roepen. Wie dorst heeft, die roept om water. En wie geen dorst heeft, die drinkt niet. Hoort u? Het is zo simpel als maar kan, dacht ik. En daarom moeten we ontdekken wat de troost is, ook hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Hij die met zijn natuurlijk verstand begrijpt, wordt daar niet mee bedoeld. Hoe groot mijn zonde, waaruit ken ik het? Kennen. Dat is dit, kennen niet alleen. Het is het bevindelijke kennen. Drie stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Dat is geen oppervlakkige kennis die zichzelf kan helpen. Maar dat is de kennis des geloofs. Dat moet u wel vasthouden, gemeente. Dat moet ik ook vasthouden. Hier gaat het wel over iemand die gelooft. Jazeker. Hoe klein ook. Het is iemand die gelooft. Hoe zou je nu toch recht zicht op je ellende hebben zonder geloof? Dat bestaat niet. Nogmaals, dat betekent niet dat je altijd zo goed zicht op de Heer Jezus hebt. Dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet. En toch is er een geloof. Soms in een hele kleine mate. En daaruit spreken we hier niet uit een verstandelijk beredeneerd dogmatisch kennen. Maar uit een ondervindelijk kennen. Want alleen die dorst heeft, die drinkt. Zoals het hijgende het schreeuwt naar de waterstromen. Dan roepen we het uit in onze ellende. Dan moeten we verlost worden uit de dood waarin wij van nature liggen. En dan krijgen we Christus toch nodig als de borg en zalig maken. Wees nou toch eerlijk. Als je onbekeerd bent. Als je onbekeerd bent, wees nou eens eerlijk. Heb je troost nodig? Eigenlijk niet. Want je voelt je toch niet ongelukkig? Nee, je weet dat je ongelukkig bent omdat je natuurlijk bijbels bent opgevoed door je ouders. Gelukkig dat het zo gebeurd is, zeker. Maar ten diepste voel je je toch niet ongelukkig. Ja, je voelt je ongelukkig in die zin als er iets mislukt in je leven, maar dat is natuurlijk een hele andere orde. Het gaat hier over je positie voor God als persoon. Zalig als je de drie stukken kent. Nodig te weten tot zaligheid door de geest en het woord onderwezen. Want de troost is voor verloren mensen. Hoort u? De verloren zoon kwam tot zichzelf. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, hoort u? O, toen kwam die erachter wat hij al die tijd al lang had kunnen hebben. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn, want hij zei, vader, ik ben het niet waard dat ik nog je zoon ben, hoort u? Hij cijferde zichzelf weg voor zijn vader. In het stuk van de ellende geleerd, uitzien naar de verlossing, zoekend naar het bloed van Christus, het bloed der verzoening. En dat is nodig en dat is een proces. Het is niet eens 5 jaar in de ellende, dan 5 jaar in de verlossing en dan nog eens 5 jaar in de dankbaarheid. Gemeente, dat is schematisch gedacht, onjuist. Het is ook onjuist. Zo beleeft niet één kind des Heren het. Nee. Nee, het is organisch. Al worden de stukken straks uit elkaar gehaald in zondag 2 enzovoort, om het ons te leren. In de ellende leer ik roepen. En soms mag ik al iets zien van de verlossing. Iets. Dan is er al dankbaarheid. Dan is er al iets in het hart wat verbreekt voor God. En dat wordt verdiept. Dat wordt verdiept naarmate de Heer verder leidt in deze drie stukken. De dankbaarheid is ook zomaar niet niks wat erbij hangt. Je hoort dat nog wel eens. Nou ja, dat stuk de dankbaarheid. Nou ja, dat moet je dan ook maar leren. Maar ach, dat is toch niet zo belangrijk in verhouding tot het stuk van de ellende en de verlossing. Is het waar? Is het waar? O, gemeentes, ik zou zeggen, ze hebben alle drie evenveel gewicht voor God. Hebben ze alle drie nodig, want in de dankbaarheid moet het leven der heiligmaking behoefte worden. Opdat gij gevreesd wordt. En de mens komt op zijn plek. En God krijgt de eer. Nu, daar is alles mee begonnen in het paradijs. Zo moest het. Opdat wij geheiligd worden. De grond van onze dankbaarheid ligt ook in het werk van Christus.
ligt alles in hem uit genade. Zijt gij zalig geworden door het geloof, niet uit de werken. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Jezus Christus tot goede werken, hoort u? Tot goede werken, geschapen in Jezus Christus tot goede werken, welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Nu, in de ellende, komt er al meer zicht op de Verlosser, op de Heere, op Jezus Christus. En als ik iets van het verlossende bloed voel druppelen in mijn hart, dan is de dankbaarheid hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Dat is de vrucht uit de hemelse wijnstok. Bent u een rank? Een rank die contact heeft met de hemelse landman. Een rank die in de hemelse wijnstok niet dor is, maar waar de genade Gods doorstroomt. Nu, dan hebt u de enige troost. Beide in leven en sterven. En dan bent u gelukzalig, wel gelukzalig is het volk welks God de Heer is. Gemeente, we kunnen er verder niet al te veel op dit moment van zeggen. Er zou nog meer van te zeggen zijn. Maar, nog één zaak, nog eenmaal herhalen. De drie stukken nooit losmaken. Nooit losmaken. Ze horen wezenlijk bij elkaar. Ze horen wezenlijk bij elkaar. En de een leert meer uit de ellende dan de ander. En de een kent meer van de verlossing dan de ander. En er zijn er ook die meer uit de dankbaarheid leven. Jawel, ook daar is nog verschil in. Maar alle drie kennen ze het. Alle christenen kennen het. Deze drie stukken. Om wel getroost te leven en zalig te kunnen sterven, hebben we dat nodig. Heer, leer het me. En leer het me bij de voorduren. Wat is uw troost in leven en in sterven? Uw enige, tot voorbij het doodsverschiet, dat ik met lichaam, ziel niet zal verderven van Christus wet, zijn zalig rijksgebied. Amen.
Thank you. Laat ons danken. Grote Heere, heb ootmoedig dank voor alles wat Gij gaf, ook in dit uur. Laat ons dit werkelijk alles zeggen, uw enige troost in leven en sterven. We belijden het voor uw heilig aangezicht dat we er vaak niet uit leven en dat we er zo dicht bij altijd niet zijn. Maar dat we het zo heel anders konden hebben geestelijk als wij veel dichter bij de Heere zouden leven. Heere, druk dat af in ons hart. Laat de schuld voor u beweend worden. Maar laat de grootheid van de genade geroemd worden. Laten we zo naar huis gaan. Als een onwaardig mens. Die het elke keer weer verknoeit. Maar die het toch elke keer nog weer van de Heere ontvangt. Onverdiende gunst. Mogen we dan van de Heere nog genieten. Ga zo met ons allen. De werkweek in. Of als we nog op vakantie zijn of gaan. Gedenk ons dan uit genade. Ook in dat opzicht. En breng ze nog weer veilig hier die nog niet bij ons zijn uit vrije gunst. Geef u, Heere, moed om te leven als we weduwe zijn geworden. Moed om te leven als we onoplosbare vragen staan. Geef ons kracht om er doorheen te komen. Heere, bij u is het te verkrijgen. Laat erom gesmeekt worden. Ga zo ook met de jongelui. Wees ze goed ernabij als het dagelijkse leven weer zijn aanvang neemt. Om Christus wil. Amen. Psalm 146, vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Verheft uw harten tot God en ontvang biddend de zegen die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.